bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Vandaag wil ik het gaan hebben over Gods hart voor het huis van God. Een stuk visie en een stuk idee. De kern van de gedachte waarom we deze kerk zijn begonnen 4 jaar geleden. Zoals je in het boekje kan lezen, onze kerk is nooit op wat voor manier dan ook ondersteund. Op een vaste, consistente manier door andere organisaties. Alles wat je vandaag ziet, alles wat mogelijk gemaakt is, is mogelijk gemaakt door al onze vrijwilligers en iedereen die actief is geweest in het geven. Dus thanks daarvoor, bedankt. En alles wat we kunnen gaan doen, zullen we doen door middel van de mensen die hier zijn. Dus ik denk niet dat, omdat we 470 kerken wereldwijd hebben, dat er een of andere organisatie is die een hele grote, zo'n houten cheque schrijft, die dan opgestuurd wordt met een grote foto of iets dergelijks. Maar wat we doen, dat doen we met elkaar. Dus ik denk het feit dat we hier vandaag zitten, het feit dat we wekelijks in het Diligentia Theater zitten, het feit dat we als kerk 50.000 euro met elkaar hebben bij elkaar gebracht, bovenop ons algemene geven. Kerk is iets waar wij samen trots op kunnen zijn, right? En dus gefeliciteerd ermee, het doel van vorig jaar is behaald. En over 2 weken, dus dat is volgens mij op zondag 22 oktober, gaan we met elkaar tijdens de dienst onze toezeggingen doen voor komend jaar. Nou, ik wil heel erg ondubbelzinnig zijn voordat ik begin met mijn preek. Ik wil dat niemand in de kerk zich op wat voor manier dan ook onder druk voelt om te geven, right? Sterker nog, tiende, in onze kerk, wij geloven dat Abraham gaf zijn tiende niet vanuit een verplichting, vanuit de wet. Maar Abraham gaf zijn eerste 10% aan een koning Melchizedek. En hij gaf dat vanuit een houding en een principe van geloof. Later, 430 jaar later, werd tiende en offers vastgelegd in de wet. En dat is waarom veel kerken de tiende zien als iets wat past bij de wet van Mozes, bij het Oude Testament. Maar nu in het Nieuwe Testament wordt gerefereerd, en wij leven in het Nieuwe Testament in tijdperk, wordt gerefereerd naar tienden en offers. Maar wij geven onze tienden, onze eerstelingen aan God, niet vanuit het feit dat het later is opgenomen in de wet, maar vanuit het principe van geloof. Abraham dankte God en hij zei: God, ik eer u. Alles wat ik heb, komt van u. En het was in die tijd heel erg normaal om God te eren, om een koning te eren door 10% van je inkomsten te geven aan de koning. Wat Abraham zei is: God is koning van mijn leven. Dus ik wil gewoon daarmee benadrukken dat alles wat mensen geven, geven mensen in onze kerk vanuit een vrijwillig, dankbaar hart, zonder enige druk, zonder enige verplichting. Is iemand daar dankbaar voor? Iemand? Alright, ik wil graag beginnen met de preek van vandaag. Bo, thanks. Dankjewel voor je hulp en je inzet. Kunnen we Deborah bedanken met een hartelijk applaus. Ik ben zelf jarenlang getrouwd. Ik wou zeggen geweest, maar ik ben nog steeds getrouwd. Maar ik ben jarenlang getrouwd en voor een groot gedeelte van ons huwelijk, eerst 9 jaar van mijn huwelijk, was Nicola de teamleider van ons worship team in onze kerk in C3 Amsterdam. En ik kan je zeggen, betrokkenheid in worship vergt enorm veel energie. Dus mochten er mensen zijn met die bemoedigende oproep, die betrokken willen raken, dan kun je auditie doen bij Hilke. Ik heb zelf vele malen gesolliciteerd. Ik zie zelf in mezelf best wel een talent. Maar Hilke, die moet iedere week tegen me zeggen: Lucas, je bent er niet zo ver. Dus ik ben bezig met lessen, wie weet. Nee, trouwens, dat is een leugen. Ik ben niet bezig met lessen. Ik ga het gewoon op natuurlijk talent doen, Hilke. Dus anyway. Alright. Hey, als je met me wil kijken naar Matthäus hoofdstuk 16, vers 13 tot en met 18. Matthäus 16, vers 13 tot en met 18. Dit is een tekst die niet zeer onbekend is. Misschien hoor je hem voor de allereerste keer. Een hele interessante tekst. Ik ga hem beginnen voor te lezen als je geen Bijbel bij je hebt. We hebben een scherm achter ons waar de Bijbel op geprojecteerd wordt. Matthäus 16, vers 13. Daar staat: toen Jezus het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: wie zeggen mensen dat de mensenzoon is? Voor de duidelijkheid, dit is een referentie naar zichzelf. Hij zei tegen zijn discipelen: wie zeggen mensen dat ik ben? In andere woorden, wat zijn de meningen, wat zijn de speculaties, wat hoor je in jouw omgeving? Wat zeggen mensen eigenlijk wie ik ben? En vers 14, ze antwoorden, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen zeggen Jeremia of een van de andere profeten. En toen vroeg hij hen, en wie ben ik volgens jullie? Op zich een best een interessante vraag om over stil te staan. Het is fascinerend dat Jezus begint met de vraag, wat hoor je over mij? Wat zeggen andere mensen die ik ben? Maar uiteindelijk, wat belangrijk is voor ieder van ons, is dat wij de vraag beantwoorden, wie zeg jij dat Jezus is? Wie is Jezus voor jou? Vers 16. U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. En daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben jij, Simon Barjona, dat betekent Simon, zoon van Jona. Simon was zijn naam. Want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg tegen je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zou bouwen. En andere vertalingen zeggen, jij bent Petrus en op deze Petra, op deze rots, zal ik mijn kerk bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Nou, deze tekst is in het verleden gebruikt door de katholieke kerk om te beargumenteren dat Petrus, dat de kerk gebouwd zou worden op Petrus en dat de afstammeling van Petrus in Rome zich bevond. En daar komt de paus vandaan. Wij in onze kerk, met alle respect naar de katholieke kerk, hebben een enige andere interpretatie. En wij geloven dat de kerk niet gebouwd wordt op Petrus, maar de kerk gebouwd wordt op deze Petra, deze rots, de openbaring die Petrus die dag kreeg, dat Jezus Christus de Zoon is van God. En Petra betekent rots. En Jezus zei tegen Petrus, of tegen Simon, en zei, ik zal je zeggen, jij bent niet langer Simon, jij bent rots. En op deze rots, op deze openbaring dat ik, dat Jezus Christus is, de Messias, de levende Zoon van God, ga ik mijn kerk bouwen. Misschien interessant om daar even over na te denken. Ik ga een moment nemen om te bidden, en dan gaan we beginnen met het woord van God. Vader God, Heer, ik dank u op dit moment, in de machtige naam van Jezus. Heer, dat u in staat bent, Heer, om tot ons te spreken. Heer, ik bid, Heer, voor ieder van ons. Heer, dat u uw woord een maatwerk laat zijn. Heer, dat uw woord vruchtbaar zal zijn in ons leven. Dat het een impact zal hebben. En Vader, we danken u dat uw woord geen dood woord is, maar een levend woord. In de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Ik hoop dat je gebruik hebt gemaakt van onze faciliteiten voor de dienst, dus koffie en thee en koffie beschikbaar. Dus dat doen we strategisch gezien, zodat iedereen in de dienst wakker kan blijven. En moedig je aan om er iedere week gebruik van te maken. Als je 2, 3, 4 koppen koffie nodig hebt om wakker te blijven tijdens de dienst. Het is een investering die voor ons de moeite waard is. Misschien is dat ook een van de redenen waarom koffie gratis is. Dus maak er gebruik van. En tegelijkertijd is het ook een geweldig moment om elkaar te leren kennen en een connectie te maken. Is het je wel eens opgevallen dat de grootste worsteling in ons leven vaak leidt tot de meest diepe overtuigingen in ons leven? In andere woorden, heb je wel eens iemand gehoord die misschien op een school of een of andere voorlichting of een talkshow, die in zijn leven bepaalde fouten, bepaalde misstappen, bepaalde dingen verkeerd heeft gedaan, die vervolgens het licht heeft gezien, hoeft niet per se iets met geloof te maken te hebben, maar misschien financieel gezien, of misschien is iemand op een bepaalde manier bedonderd, of heeft iemand een bepaalde fouten, maar is met justitie in aanraking gekomen. En dat het vaak mensen zijn die de meest diepe overtuiging hebben over hoe het is om je leven zo te leven, en wat het betekent om je leven anders te leven. In andere woorden, vaak zijn onze grootste worstelingen leiden tot onze diepste overtuigingen. Ik zou willen zeggen, als ik heel eerlijk met je kan zijn vandaag, dat Gods plan, Gods hart voor de kerk, voor mij in mijn jeugd, een enorm diepe frustratie was. Ik was een van die gasten die enorm gefrustreerd was met de huidige status en de manier waarop de kerk in elkaar zat. Ik ben zelf kerkelijk opgegroeid. Ik zelf en een aantal van mijn vrienden waren in onze jeugd redelijk teleurgesteld in het hele concept van de kerk. En op een gegeven moment, toen tijdens mijn 15e, 16e leeftijd, begon ik me wat meer in God te interesseren. Ik leerde God kennen op een aantal jongerenconferenties buiten de kerk om. En er begon een soort van community van jongeren te ontstaan. Waar we enthousiast begonnen te worden over God, maar niet zo enthousiast waren over de kerk. Nou, ik zou je zeggen, ik ga niet heel erg uitklinken, maar zo'n 18, 19 jaar geleden zag de kerk in Nederland er compleet anders uit dan dat hij er nu uitziet in Nederland. Tegenwoordig als we als pers of media over ons schrijven, we hebben een aantal keer in een krant gestaan, dan zeggen journalisten tegen ons, hey, alle kerken lopen leeg en jullie kerk is aan het groeien, wat is er aan de hand? En ik probeer dat te blijven corrigeren om te zeggen, nee, het is niet waar dat alle kerken leeg lopen. Sterker nog, er is iets in beweging, veel vrienden en veel mensen die we kennen zijn kerken aan het stichten, die wel degelijk aan het groeien zijn, die wel degelijk een impact hebben in de maatschappij. En dit is heel anders, mensen, dan 20 jaar geleden toen ik enorm gefrustreerd was over de manier waarop de kerk in elkaar zat. Maar ik was enorm gefrustreerd over de kerk. En dat had met verschillende dingen te maken. Maar een van de grootste zaken die ik zelf meemaakte was dat de manier waarop we kerk deden niet relevant was in ons dagelijks leven. Dat de manier waarop we op zondag spraken niet zoveel te maken had van met maandag tot en met zaterdag. En ik denk dat dat een van de redenen is waarom we vandaag kerk doen op de manier waarop wij dit doen. Omdat wij geloven dat wat we hier doen op zondag niet gaat over zondag, maar het gaat over wat we er morgen mee doen en hoe we dat kunnen uitleven dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag, zodat we weer op zondag bij elkaar kunnen komen en een nieuwe bekrachtiging kunnen ontvangen voor de week die voor ons ligt. Maar ik zou je zeggen dat de kerk voor mij zo'n frustratie was, maar dat vandaag de dag, omdat het voor mij zo'n reis is geweest, dat vandaag voor mij het Gods plan om het huis van God te bouwen een diepe overtuiging is geworden in mijn leven. Ik weet nog dat we met vrienden bij elkaar kwamen en dat we met z'n allen aan het praten waren over wat er allemaal mis is met de kerk en wat er allemaal veranderd moest worden. En als jongen, je zou kunnen zeggen arrogante gasten, hadden we met elkaar een groep bedacht, we noemden dat de fabriek, en dan kwamen we zondag bij elkaar, we hadden geen programma, en we wilden gewoon simpelweg iets puurs doen. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat God een verlangen had voor mij, om niet alleen maar met mijn eigen vriendenclubje te leven, mensen met wie ik goed klikte, maar om iets toe te voegen, buiten mijn vriendenclub om. En een vriend van mij zei tegen me, Lucas, ga eens naar de kerk. Ik ging naar een kerk, ik werd er de eerste 8 weken niet aangesproken, terwijl ik daar opgegroeid ben. Dus ik ging naar een andere kerk, en ik kwam terecht in een soort van connectgroep in C3 Amsterdam, die daar in 2000, het jaar 2000 aan het beginnen was. En ik raakte daar betrokken. En in het eerste jaar van mijn betrokkenheid had ik die frustratie met me mee. Ik dacht van, wat ben ik hier aan het doen? Ik zei tegen mijn voorganger, ik deelde mijn frustraties met mijn voorganger over hoe gefrustreerd ik was met de kerk. En onze kerk, je moet het goed voorstellen, we zaten ergens in een klein schooltje achteraf ergens in Amsterdam-Oost. De voorganger deed alles, van het spelen van de muziek, tot het ophalen van het offer, tot het bidden voor de bezoekers, tot het begroeten van mensen bij de deur. En dat was niet in al die dingen even goed. We hadden een soort van blauw, faal gordijn achter ons en dat hele gebouw zag er niet uit. Onze hospitality team werd bij de deur bekogeld door jongeren met eieren en dat soort dingen. En dat was echt een rauwe omgeving. En ik had bij mezelf echt zoiets van, man, dit is niet de plek van invloed waar ik een deel van wil zijn. En ik had een enorme frustratie die ik met me meedroeg. En dat was een zondag en volgens mij het einde van dit jaar, in december of in januari, komt deze gastspreker bij ons spreken. Dat er een gastspreker was, Jeff Crabtree. En hij was directeur van onze creative school in Sydney, waar Nicola, mijn vrouw, en Hilke, die net hier speelde, ook deel van zijn geweest. Die man heeft voor mij op meerdere manieren mijn leven veranderd, want dankzij die school is Nicola naar Nederland gekomen, heb ik Nicola leren kennen, en heeft Nicola de zegen van haar leven ervaren door met mij getrouwd te zijn. En andersom. Maar hij kwam naar de kerk, hij kende mij niet, en dat was heel erg bizar. Dit is iets wat we noemen profetie. Hij tijdens een moment van gebed zei hij, hey, ik heb een gevoel dat God iets tegen jou wil zeggen. En wat het weirde was, is hij begon mijn persoonlijkheid, dingen die ik eigenlijk zelf wel wist over mezelf, maar dan nooit zo scherp had gezien, begon hij te beschrijven. En hij vertelde me een aantal dingen over hoe ik in elkaar zat. Uiteraard checkte hij van, hey, is dit iets wat... Trouwens, hij checkt dat helemaal niet. Maar hij zei, ik heb het idee dat je zo in elkaar zit. En hij zei, ik kan een boom zien. En ik zie een boom met wijde takken. En ik zie daar allerlei soorten vruchten aan. En ik zie Dit is overigens een bijbelbeeld, dat staat ook in de Bijbel. Maar ik zie dat allerlei vruchten aan zitten. Ik zie daar dieren en allerlei dingen onder nestelen. En ik zei, ik heb het idee dat jouw leven zal zijn als een vruchtbare boom. En dat veel mensen zullen profiteren van de vrucht van jouw leven. En ik dacht, oh wauw, dat is interessant. Maar hij zei, maar weet je, als een boom die groot is, die zal ook diepe wortelen moeten schieten. En hij begon te praten en hij zei, ik geloof dat God jou vruchtbaar wil maken. Ook dit staat in Psalm 92. Zij die geplant zijn in het huis van God zullen opbloeien als de bomen van Lebanon of iets dergelijks. Maar hij zei, als je wil groeien en als je de toekomst wil die vruchtbaar is, dan zal je geplant moeten zijn in het huis van God en zullen je wortels diep moeten schieten. Ik zou je zeggen, ik was enorm geraakt. Het was niet zo'n moment dat ik dacht van, oh wauw, weet je wel, een woord van God wat me bemoedigt. Ik was echt, om heerlijk te zijn, na die dienst was ik compleet. Het enige Nederlands woord wat in me opkomt is het woord verbouwereerd. Helpt dat je? Verbouwereerd, zijn je mensen live aan het vertalen. Maar ik was letterlijk geraakt diep in mijn hart. En omdat ik wist dat God dat woord had voor mij. En dat God voor me vroeg om een toewijding te maken aan datgene wat mijn frustratie was. Dan zal ik erbij vertellen, op het moment dat ik in de kerk kwam, ervaarde ik een bepaalde roeping. Dat God zei, ik wil je gebruiken om kerken te bouwen en om een zegen te zijn voor de kerk. En hier was ik, een jonge gast van 18 jaar oud, niet zo goed wist wat God wilde doen met mijn leven. Ik was gefrustreerd over de kerk. En hier spreekt God tot me en zegt, ik zie een vruchtbare toekomst. Ik zie inderdaad die invloed waar je het over hebt. Maar die invloed zou komen door je toewijding aan het huis van God. Na die dienst ging ik, terwijl Siri verder gaat, ging ik naar die man toe. En ik zei tegen hem, gewoon een Hollandse kritische geest, right? Gewoon een analytische denkvermogen. Ik zei, helemaal top. God wil blijkbaar dat ik me toewijd aan het huis van God. Ik zei, welk huis? Hij zei, dit is het huis. En hij bad voor me. Ik dacht, ja, lekker makkelijk, right? Ik dacht, ja, hij maakte een onderdeel uit van C3 Kerken Wereldwijd. Ik denk, ja, tuurlijk zeg je, ja, dit is het huis, C3. Maar ik zou je zeggen, 3 dagen later, ik was op mijn werk. Had geen geweldige baan, want ik wist niet wat ik met mijn leven aan moest. Dus ik was ergens wat praktisch werk aan het doen. Ik luisterde naar mijn Walkman, die we in die tijd hadden. Right? In die tijd kon ik alleen maar preken luisteren op bandjes, opgenomen en dan speelde ik op mijn Walkman, terwijl iedereen al met een Discman en minidisc loopte en dat soort zaken. Omdat de kerk toen nog achterliep, moest ik mijn Walkman gebruiken om naar preken te luisteren. Ik kocht de dunste, meest slikke aluminium Walkman die ik in mijn jeugd nooit kon kopen, omdat ze nu niet meer zo duur waren. En ik luisterde naar een preek en het was alsof God mij een beeld gaf, en het gebeurt niet iedere dag dat ik aan het werk ben, over onze kerk en de toekomst van onze kerk in de plek waar ik was. We hadden toen een kerk in Amsterdam en in Arnhem. En ik had gewoon het besef dat God van me vroeg om een toewijding te maken. Dus ik maakte een toewijding aan onze kerk van 2 jaar. En dat is in 2001. En ik ben nooit meer weggegaan. Hier ben ik nog steeds een onderdeel van C3. Maar ik zou je zeggen, die diepe frustratie in mijn leven. En ik begrijp die frustratie in mensen. Die diepe frustratie in mijn leven heeft ertoe geleid dat ik een diepe overtuiging heb van datgene wat Jezus hier zegt in vers 8. Hij zegt, wat zegt hij? Misschien kunnen we vers 8 hier op het scherm zetten. Hij zegt, ik zeg je, jij bent Petrus, de rots en waarop ik mijn kerk zou bouwen. De New King James vertaling, de Engelse vertaling zegt, en ik zal mijn kerk bouwen. En ik zou je willen zeggen dat Jezus had veel verschillende dingen kunnen doen. Jezus was redelijk getalenteerd. Hij had muziekles kunnen nemen en een band kunnen beginnen. Hij had een musical kunnen opzetten. Right? Jesus Christ Superstar. hij snapte hoe dingen in elkaar zaten. Hij had een wereldbekende wetenschapper kunnen zijn. Jezus had enorm veel dingen kunnen nalaten. Maar het fascinerende is dat Jezus zei, mijn programma, Gods programma voor mijn leven, is niet zozeer om allerlei verschillende dingen te doen, maar mijn programma is om mijn kerk, mijn gemeente, mijn community van gelovigen te bouwen. En ik zal mijn gemeente bouwen. En ik zou tegen je willen zeggen, in de komende 23 minuten van deze preek, Jezus Christus is de pionier van de kerk. De kerk is niet een goed idee. De kerk is Gods idee. En daarom zeg ik niet dat wij de enige kerk zijn die Gods idee zijn. Maar gewoon simpelweg het idee van een deel uitmaken van een gemeenschap van gelovigen die samen het leven doen, die bij elkaar komen in de naam van Jezus, is niet een goed idee, maar is een God idee. Zie, terwijl wij als kerk bidden en plannen maken en nadenken over de visie die Jezus ons als kerk geeft, is het essentieel om te beseffen dat Jezus actief betrokken is bij het bouwen van de kerk. Wanneer wij betrokken zijn in het bouwen van Gods huis, is God betrokken in datgene wat wij doen in zijn huis. Gelooft iemand dat? Zie, de kerk is voor mij, mijn persoonlijke reis. Ik wilde een leven leven, een christelijk leven leven zonder de kerk. Maar God riep mij en letterlijk, ik heb een paar momenten gehad dat ik zo'n gillend, mannelijk, schreeuwend weg wilde rennen. Omdat ik dacht, man, weet je wat, ik commitment. Ik was niet gewend om een toewijding te maken. Maar man, iedere keer was het alsof God mij love is old school. Maar alsof God mij vastpakte en mij niet wilde laten gaan. En het was of God zei, dit is de plek die ik voor jou heb gekozen. En ik wil dat je vruchtbaar bent, maar het is belangrijk dat je wortels diep gaan. Zie, heel erg veel mensen in de kerk zijn als, hoe noemen we dat, potplanten. Right? We hebben een pot waar ons leven is als een boom, waar we onszelf, die we meenemen als we onszelf planten in het huis van God. En waar die pot voor zorgt, is dat onze wortels niet al te diep gaan. Dat het niet al te ver gaat. Maar dat onze wortels in een goed beheersbare omgeving komen. Die pot zorgt als het ware voor dat onze commitment beperkt is. Zodat wanneer er iets gebeurt wat moeilijk is, zodat er iets gebeurt wat ons teleurstelt, wanneer het gras bij de buren wellicht groener is dan het gras bij ons, dan nemen we onze pot en dan gaan we naar de volgende kerk en dan planten we daar ons kleine boompje. Right? Maar het probleem met het zijn van een potplant of een potboom, of een bonsaiboom, of hoe je het ook op dit moment wil betitelen, het probleem van een pot is dat het de capaciteit van de boom in grote mate beperkt. Right? Als jouw wortels moeten groeien binnen een bepaalde gecontroleerde omgeving, zul je merken dat je niet in grote kan groeien en dat je vruchtbaarheid beperkt is. En ik zou tegen je willen zeggen, Psalm 92, volgens mij vers 11 zegt, zij die geplant zijn in het huis van de Heer, zullen opgroeien en vruchtbaar zijn. Een van de redenen waarom ik Michiel heb gevraagd om het offer te doen, is omdat ik in Michiel een jongen zie die geplant is in het huis van God en die wiens leven zo enorm veranderd is door zijn 4 jaar betrokkenheid, of eigenlijk 4,5, 5 jaar, omdat je al betrokken was voordat we begonnen, en zijn betrokkenheid in het huis van God. En ik zie een leven van een jongen die wellicht, en ik wil je niet bekritiseren, maar wellicht klein dacht, maar nu groter dacht. Ik zie een jongen die wat meer in bepaalde mate onzeker was, maar nu behoorlijk zeker is van zichzelf. Ik zie een verhaal van een jongen die wiens potentieel misschien vanuit een oppervlakte beperkt was, maar nu zie ik Michiel die een potentieel heeft, een leiderschapspotentieel, waar hij constant in blijft groeien. En ik zou je willen zeggen dat als je het lef hebt om je wortels te laten schieten in het huis van God, en om niet zozeer alles te proberen te beheersen in een veilige omgeving, maar om het risico te nemen om relaties aan te gaan, om het risico te nemen om je wortels diep te laten gaan, om een toewijding te maken, misschien zoals ik, een toewijding van 2 jaar, wat leidt tot een toewijding voor een langere periode, tenzij God je wegneemt, zou je kunnen zeggen, als ik een toewijding maak aan het huis van God, geloof ik dat mijn leven vruchtbaar zal zijn en dat ik zal opgroeien in het huis van God. Jezus zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. Jezus is de oorspronkelijke pionier van de kerk. En het tweede wat ik zou willen zeggen over deze tekst, is dat Jezus bekrachtigt ons niet om te behouden wat we hebben, maar Jezus bekrachtigt ons voor progressie van het huis van God en het koninkrijk van God. Nou, nu wordt het leuk. Ik weet niet of er mensen zijn die hoe is het onze leeftijdsgroep? Ja, okay. Mensen zijn die Lord of the Rings hebben gezien, het derde deel. Lord of the Rings, derde deel. Sommigen van jullie zijn heel enthousiast, die willen waarschijnlijk delen wat je favoriete scène was. Maar in de derde editie van Lord of the Rings, sterker nog, de director's cut is misschien het meest treffende voorbeeld, omdat daar wat meer scènes in zitten. Maar vindt er een scène plaats waar het volk, en als je geen idee hebt waar ik het over heb, ik kan je hier niet in helpen, oké? maar waar het volk op het punt stond om de poorten van Mordor, het soort van het duistere rijk van Sauron, te bestormen. Sommigen van jullie denken al van, man, ik raak niet mijn concentratie kwijt. Eén minuut, oké? En dan gaan we verder met de Bijbel. Nou, het fascinerende is het moment dat ze in de aanval gaan, het moment dat ze voor de stadsmuren van de vijand staan, bevinden ze zich, dat is heel logisch eigenlijk, voor de poorten van de vijand. Nou, ik heb nog nooit een film gezien waar een leger erop uittrekt, waar de koning eerst een bevel geeft en zegt, hey, pak de poorten in van onze stad, want we gaan naar de vijand toe. Right? Dus in andere woorden, het koning, wat hier staat, laat ik gewoon de tekst voorlezen. Ik zeg, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zou bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Nou, het beeld wat veel mensen hier hebben is dat het dodenrijk komt op ons af. De poorten van de hel komen op de kerk af en de poorten van het dodenrijk zullen de kerk niet overweldigen. In andere woorden, sluit de poorten, doe de deuren dicht, trek de gracht, de ophaalbrug omhoog. Dat heb ik duidelijk niet goed voorbereid. Trek de ophaalbrug omhoog en we moeten de wereld zoveel mogelijk buiten ons houden. Neem een defensieve houding aan, de beste aanval is onze verdediging. En als kerk kunnen we soms geneigd zijn om te denken dat de kerk een defensieve instelling is. Dat we geroepen zijn om te behouden van wat we hebben. Om te geloven wat mensen zeggen, dat de kerk leeg aan het stromen is. Dat er geen toekomst is voor het huis van God. Dat de kerk aan het vergrijzen is. Dat de kerk aan het verouderen is. En dat we moeten doen wat we kunnen doen om krampachtig vast te houden aan onze oude normen en waarden. En dat het vooral belangrijk is om zo conservatief mogelijk te stemmen, want in het verleden was alles beter dan het is in de toekomst. En ik zou tegen je willen zeggen dat het christelijke geloof is geen conservatief geloof. Het christelijke geloof is een progressief geloof. Het christelijke geloof is niet alleen maar een geloof van terugkijken. Het christelijke geloof is een geloof van vooruitkijken. Volgens mij staat het in je boekje, Jesaja 43, vers 18. Kijk niet terug. Deze specifieke zin staat er niet in, alleen maar vers 19. Waar God zegt, kijk niet terug naar wat er eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu achter je. Zie, om terug te gaan naar Mordor en de poorten van de vijand. Wanneer Jezus zegt, de poorten van het dodenrijk zullen de kerk niet overweldigen, betekent het dat de kerk een gemeenschap is. Een kerk, je zou kunnen zeggen, een organisme, een organisatie is. Die altijd op zoek is om in de aanval te gaan, om in de progressie te gaan. Niet zozeer op mensen die onze normen en waarden niet hanteren, maar op het koninkrijk van duisternis, om invloed in invloed toe te nemen en niet een invloed af te nemen. We nemen onze poort niet met ons mee, of onze vijand neemt niet de poorten met zich mee en probeert ons daarmee te overweldigen. Jezus zegt, de poorten zullen niet overweldigen. Nee, wij komen voor de poorten van de vijand en we nemen onze stormram en we beuken erop in en we nemen grond in en we nemen initiatieven en we zijn progressief. En wij geloven dat de kerk niet naar achteren zou gaan, maar wij geloven dat de kerk vooruit zou gaan. Is iemand met me vandaag? En het hart van pioniers is om niet te leven met een houding van, weet je, we behouden wat we hebben. En ook niet om te leven met een houding van, God heeft ons een visie gegeven en God gaat het doen. Nee, wij zijn het volk van God. En samen met God geloven wij dat als God ons roept om de poorten van het dodenrijk in te beuken, om mensen een boodschap van geloof, hoop en liefde te delen, om te zien hoe mensen kunnen getransformeerd kunnen worden van hun schuldgevoel naar een complete staat van vergeving, om te zien hoe huwelijken getransformeerd kunnen worden van allerlei verschillende elementen en dimensies die niet gezond zijn, naar gezonde huwelijken, waarin we kunnen zien dat mensen die ziek zijn, genezen kunnen worden, dan geloven wij dat als God met ons is, dat wij erop uit kunnen gaan en wij initiatief kunnen nemen, dat we kunnen mediteren op het woord van God en dat alles wat we doen op een bepaalde manier succesvol zal zijn. Terwijl God ons leidt, zijn we niet van plan om te wachten, maar zijn we van plan om te gaan. Dus Jezus bekrachtigt ons niet voor behoud, maar voor progressie. En dit is waar pioniers over gaat. Het hele idee van pioniers is dat we vertrekken, erop uitgaan, ergens een nieuwe cultuur vestigen en ruw land ontginnen wat nog niet ontgonnen is. Dat we land innemen voor het koninkrijk van God. Het hele idee van pioniers is dat we dingen doen die er nog niet zijn. Wij zijn hier niet om andere kerken of andere mensen die geloven te kopiëren en te zeggen, oh, als zij het kunnen, dan kunnen wij het ook op dezelfde manier. Wij zijn hier om een unieke expressie te vormen van wat God kan doen, niet in Amsterdam, niet in Arnhem, maar hier op dit moment in Den Haag, in het Hilton, in het Diligentia, in welke locatie waar we ook gaan zijn, om iets te pionieren wat er nog niet is. En wij geloven dat de komende jaren het verhaal zullen vertellen van een pionierende kerk die alleen maar mogelijk gemaakt kan worden door een pionierende God. Een pionierende kerk die alleen maar mogelijk gemaakt kan worden door een pionierende God. Maar wat ik wil dat je weet, is dat God ziet ons huis, of God ziet, het derde punt, Gods huis als onze verantwoordelijkheid. Gods huis is onze verantwoordelijkheid. Ik wil dat je weet dat toen Jezus zijn discipelen de grote opdracht gaf. Dat Jezus specifiek zei in Matthäus, 28, waarschijnlijk staat je 18. Matthäus 28, vers 18 tot en met 19. Er staat, Jezus kwam op hen toe en zei, mij, luister hiernaar, hij zei, mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Nou, waarom zou Jezus specifiek zeggen, hey, voordat ik jullie mijn opdracht geef, wil ik dat je weet dat mij alle macht is gegeven op hemel en op aarde. Wat hij wil zeggen is, luister, er is niets in hemel en aarde waar ik geen controle over heb. De boodschap van de Bijbel is niet alleen maar dat God regeert over het koninkrijk van God. Maar de boodschap van de Bijbel is dat God regeert in het koninkrijk van mensen. Ik weet dat het lastig is om te realiseren als we vandaag de dag de huidige status van onze maatschappij zien en waarin we zien wat er gebeurt. Maar ik wil dat je weet dat Gods hart is om zijn koninkrijk gevestigd te zien worden. Daarom zegt hij, bid dat mijn koninkrijk zal gebeuren op aarde zoals in de hemel. Maar hij zegt, ik ben autoriteit gegeven. En dan zegt hij, ga dus op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen, dat gaan we vanmiddag doen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zie, Jezus heeft de autoriteit en hij bekrachtigt ons met de boodschap, ga en doe en onderneem en neem initiatief en neem verantwoordelijkheid over de missie die ik jullie geef. Dit is jullie opdracht. Ga de hele wereld in en maak alle volken, sommige vertalingen zeggen alle schepselen, preek het evangelie tot alle schepselen, alle wezens. In andere woorden, God heeft ons complete toestemming gegeven om alle initiatieven te nemen, alle plannen te maken die wij kunnen hebben om Gods koninkrijk gevestigd te zien worden hier op aarde. Is iemand enthousiast over? Dus weet je, ik heb het idee dat heel erg vaak mensen aan het wachten zijn op een beweging van God. Oh God, we bidden dat u in beweging komt. God, we bidden dat u iets gaat doen in onze stad. God, we bidden voor een beweging van God. Maar ik zou tegen je willen zeggen dat we niet aan het wachten zijn op een beweging van God, maar dat wij op dit moment een beweging van God aan het worden zijn. Simpelweg als wij in beweging komen, dan zullen we een beweging van God zien in ons leven. Als wij bereid zijn om iets te doen, als wij bereid zijn om iets te ondernemen, als we bereid zijn om iets op te offeren, als we bereid zijn om iets te geven, als we bereid zijn om te bidden in geloof, als we bereid zijn om risico's te nemen, als we bereid zijn om onze wortels diep te laten gaan, man, ben ik overenthousiast? Zie, dit is het hart van God voor zijn kerk. Dat, en hij zegt vervolgens, hij zegt, ik zal met jullie zijn. alle dagen tot het einde van de wereld. In andere woorden, Jezus zegt, ik heb de macht, jullie hebben toestemming en ik ben met je in datgene wat je onderneemt. Zie, ik wil christenen zien die ondernemend denken, die durven initiatieven te nemen, die durven om bedrijven te starten, omdat ze geloven dat God hen gezegend heeft. Die durven om risico's te nemen, die durven om een reputatie op het spel te zetten, omdat we geloven dat God met ons is. Die durven om te geven, omdat we geloven dat God voorziet in al onze noden naar zijn rijkdom en heerlijkheid in Christus Jezus. Die durven om een leven te leven waar we niet alleen maar afhankelijk zijn van ons werk, onze baas, onze financiën, maar waar we werkelijk afhankelijk zijn van God, omdat we geloven dat God echt is en reëel is en in ons leven is. Jesaja 60 vers 1 zegt, sta op en schitter, want jullie licht is gekomen en over jullie schijnt de heerlijkheid van de Heer. Dit is honderden jaren geleden geprofeteerd. En ik zou tegen je willen zeggen, het moment dat Jezus in de wereld kwam, scheen de heerlijkheid van God in ons leven. De Bijbel zegt, Jezus is het licht van de wereld. En Jezus zegt tegen zijn discipelen, jullie zijn het licht van de wereld. En hij zegt, laat je licht niet ergens onder stoelen of tafels verscholen zijn. Maar hij zegt, dat is niet wat je met het licht doet. Maar laat jullie licht zo schijnen, zodat jullie goede daden gezien zullen worden in de hele wereld. Zodat mensen God zullen verheerlijken. In andere woorden, sta op en schitter. God geeft je toestemming om uit te blinken in je leven. God, kan ik dit zeggen, geeft je toestemming om succesvol te zijn in je leven. God geeft je toestemming om excellent te zijn in datgene wat je doet. God geeft je toestemming om de beste te zijn in je klas. God geeft je toestemming om te leven met een houding waarin je durft om zichtbaar te zijn. Niet alleen maar voor jezelf, maar voor God. Zodat je licht zal schijnen in de wereld. Zodat mensen zullen zeggen, ik weet niet helemaal wat het is, maar er is iets. Deze persoon heeft een USP, een unique selling wat is het? Point. Ik zou zeggen een factor, maar dat zou het een USF zijn. En daar, ik weet niet of we daarin geloven op dit moment. Maar God, er is iets met jou. Er is iets wat jou anders maakt. En we willen hebben wat je hebt. En het gebeurt niet alleen maar doordat er een soort van roze aura om ons heen is. En mensen ervaren, oh, God is met je. Nee. Weet je hoe mensen aan Jozef zagen? Jozef, niet Jozef de stiefvader van Jozef, van Jezus. Maar Jozef in Genesis uit het Oude Testament. Jozef die een droom had toen hij jong was. En die verkocht werd als slaaf. En vervolgens in het huis van Potifar werd verkocht. En daar leefde als een slaaf. En daar meester werd gemaakt van het huis. De Bijbel zegt over hem dat mensen zagen en Potifar zijn baas zag dat God met hem was. En hij zag dat alles wat hij onder de verantwoordelijkheid van Jozef aanstelde, was succesvol, was voorspoedig. En dat is hoe mensen zien dat God met ons is. Niet omdat er een goed gevoel is, niet omdat het fijn voelt, maar mensen zien op de een of andere manier dat hetgene wat in ons leven, dat de principes die we leven, dat ze werken in ons leven, op ons werk. We hebben nog 5 minuten. Ik zeg dat gewoon puur om je spanningsboog levend te houden. Er was een moment dat een man, Nehemia, en ik denk dat het de laatste, ik heb nog meer aantekeningen, maar hier ga ik erbij houden. Maar had er een man, Nehemia, in de Bijbel. Hij bevond zich in ballingschap. Dat wil zeggen, het volk van God was verbannen. Ze, op een gegeven moment had God het volk in een beloofd land gebracht. En voor 70 jaar, dankzij hun eigen fouten en een waarschuwing die God hen gaf, bracht God het volk van God onder een heerschappij van een ander koninkrijk. En daar leefde een man, Nehemia, en hij leefde en hij diende in het huis van zijn Babylonische koning. Babylon die goed het volk van God had veroverd. En op een gegeven moment in Nehemia 1 zien we dat Nehemia het volgende vertelt. En Nehemia is de man die uiteindelijk de muren van Jeruzalem weer opbouwt. Nehemia is de man die een pionier is in om het volk van God weer opnieuw gevestigd te worden in een beloofde land. En ik denk dat het een relevantie heeft in ons leven. Want ik denk dat God de kerk een beloofd land heeft gegeven. In andere woorden, ik geloof dat God ons als mensen allerlei beloftes heeft gegeven. En ik geloof ook dat we niet al die beloftes op dit moment uit hebben zien komen. Ik geloof dat er potentieel is in jouw leven wat nog niet uit is gekomen. Ik geloof dat God de kerk terug wil brengen tot een plek van invloed. Niet door het af te dwingen, maar door een licht te zijn van genade. En Nehemia die hoort het nieuws van de status van het volk van God. Er staat in Nehemia 1 vers 2. Een van mijn broers kwam met een aantal mensen vanuit Juda naar me toe. En ik vroeg hen hoe het de Joden verging. Die waren overgebleven en de ballingschap hadden overleefd. En informeerde naar de toestand in Jeruzalem. Dan slaan we een vers over, vers 4. Hij kreeg het nieuws te horen. En in vers 4 staat er. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang. Ik vastte en ik riep de God van de hemel aan. En er gebeurde iets in Nehemia. God profeteerde iets in Nehemia. Nehemia hoorde hoe slecht het nieuws was. De status waarin het huis van God zich bevond. Het huis van God was verwoest. De stadsmuren waren afgebroken. Het volk van God, zeiden ze, werden belachelijk gemaakt. En mensen waren aan het zeggen, waar is jullie God? En Nehemia hoorde het, hij was geprovoceerd en hij begon te huilen. En dagenlang was hij aan het bidden en het vasten. En er gebeurde iets en vervolgens bad hij en zei, God geef mij gunst in de ogen van mijn koning. En uiteindelijk stuurt zijn koning hem erop uit, met alle funding van het koninkrijk, om het huis van God te bouwen. En ik zou tegen je willen zeggen dat er moet een moment komen in ons leven. Of het is belangrijk voor een kerk om niet alleen maar te praten over hen en zij. Als in zij gaan het doen, of het is hen probleem. Zie, mijn verhaal is dat ik keek naar de leiders van de kerk in mijn generatie. En ik dacht, zij doen het niet goed. En ik wil niets te maken hebben met hen. En er gebeurt iets wanneer we ons in ons spraakgebruik niet meer spreken van hen, maar spreken van ons. Want wanneer het gaat niet om hun, maar over jou, zul je merken dat God ons helpt om zelf verantwoordelijkheid te nemen over onze situaties. Nehemia bad en hij zei, God vergeef ons voor onze zonden. Het is heel erg bizar, want Nehemia hoogstwaarschijnlijk was geboren in Babylon. God had het volk niet verbannen vanwege de zonde van Nehemia, vanwege de ongehoorzaamheid van Nehemia. Het was waarschijnlijk een van de eerste momenten dat Nehemia hoorde van de situatie in Jeruzalem. Maar hij zei, weet je wat, het is niet langer hun probleem, het is mijn probleem. En zie, wanneer wij problemen in onze stad als kerk ons probleem maken. Zie, wanneer wij noden in onze stad als kerk ons eigen maken. Wanneer wij kunnen zeggen, wat is er aan de hand in de stad en hoe kunnen wij een zegen zijn? Wanneer wij kunnen zeggen, wij zijn niet alleen op zoek naar subsidies, maar wij zijn er naar op zoek om een subsidiegever te worden. Wij zijn niet alleen maar op zoek naar mensen om ons te helpen, maar wij zijn op zoek om een hulp te zijn. Wij willen niet alleen maar een negatieve discussie voeren en onze vinger wijzen in onze maatschappij en vertellen wat er allemaal mis is. Wij willen kijken naar ons probleem. Wij willen ons aandeel nemen. Wij willen zelf als kerk opstaan en een licht zijn waar mensen iets aan hebben. Dan geloof ik dat God iets kan doen in ons leven. Misschien kunnen we ben naar voren komen. Dit lijkt me meer dan genoeg informatie om ons pionierseizoen mee te beginnen. Ik zou tegen je willen zeggen, de kerk is Gods plan. En God verlangt van ons, van ieder van ons die deel uitmaakt van de kerk, om Gods huis ons huis te maken. En om de toekomst van Gods huis onze verantwoordelijkheid te maken. En ik wil gewoon de komende 2 weken je vragen om te bidden en na te denken. Niet over datgene wat de persoon naast je kan doen, maar over datgene wat jij kan doen. We hebben als kerk een doelstelling. Vorig jaar hadden we een doelstelling om een bepaald bedrag te bereiken. Dit jaar is het ons verlangen om daar overheen te gaan, dat we als kerk zijn gegroeid. Maar weet je wat ons fantastisch lijkt? Is om niet zozeer te spreken over hoeveel er gegeven wordt. Want de ene persoon kan meer geven dan de ander. Maar om te spreken over hoeveel mensen, hoeveel gezinnen, hoeveel huishoudens betrokken kunnen zijn in pioniers. Dus in mijn hart, ons hart, is dat we samen de toekomst van Gods huis ons eigen maken.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.